Welkom bij deze verdiepingsslag in de wereld van werkenprijzen. Vandaag richten we ons op iets specifieks, hè? Diensten die bedrijven binnen een groep aan elkaar leveren.
Ja, klopt.
Denk aan een hoofdkantoor dat, nou ja, dochters ondersteunt. Intragroup Services, IGS noemen we dat.
Inderdaad, IGS.
Jij hebt ons wat materiaal gestuurd, presentatieslides, een videootje, die laten zien hoe je nou de prijs bepaalt voor dat soort interne klussen.
Ja, dat materiaal legt de basis uit, zeg maar.
Precies. Nuttig, denk ik. Zeker voor wie hier nog niet zo diep in zit of de basis weer even scherp wil hebben.
Zeker.
Dus, onze missie voor de komende minuten. Samen door die bronnen heen. Wat zijn die IGS nou precies? Waarom is die prijs, die juiste prijs, zo belangrijk? En heel praktisch, hoe doe je dat dan? Welke methoden worden genoemd?
Laten we dat proberen helder te krijgen.
Ja, we proberen de kern eruit te halen. Klaar om dit uit te pluizen?
Absoluut.
Oké dan. De basis. Waar hebben we het over bij die interne diensten? Wat valt er allemaal onder?
Goeie vragen mee te beginnen. Kijk, IGS, die interne groepsdiensten, dat is eigenlijk een soort containerbegrip voor allerlei ondersteuning binnen een concern.
Oké.
Administratief, technisch, financieel, commercieel. Je kunt het zo gek niet bedenken.
Die slides die je hebt, nummer 2, die geeft ook best wat voorbeelden, hè?
Ja. Yep.
Zoals?
Nou, denk aan IT-hulp, HR-diensten, financiële en fiscale support, juridisch advies, marketingondersteuning, hulp bij productie, technologie, centrale inkoop, maar ook gewoon algemeen managementadvies vanuit het hoofdkantoor.
Dus eigenlijk het delen van centrale kennis en functies binnen de groep.
Precies, precies. En dan komt meteen een heel belangrijk punt uit je bronnen naar voren, ook op die slide 2.
Ja.
Heeft die dienst wel commerciële waarde voor de ontvanger? Dat is de hamvraag. Zou die dochteronderneming bereid zijn een externe, een onafhankelijke partij te betalen voor zoiets?
Ah, oké.
Als het antwoord ja is, dan zegt de theorie en de praktijk van verrekenprijzen, dan moet er binnen de groep eigenlijk ook een vergoeding tegenover staan.
Interessant. Dus het gaat niet zozeer om of er iemand heen en weer vliegt.
Nee, totaal niet.
Maar puur, is dit iets waarvoor je op de markt zou betalen?
Exact. Die slide 2 zegt dat ook letterlijk. Of er nou wel of geen zakenreis is, maakt niet uit voor de vraag of je een vergoeding moet vragen. Het gaat om die economische waarde. Is die er? Dan hoort er een prijskaartje bij.
Oké, dat klinkt logisch, bedrijfsmatig gezien. Maar waarom is het dan zo ongelooflijk belangrijk om de juiste prijs te bepalen? Ze zitten toch in dezelfde groep, helpen elkaar gratis of voor een euro, zou je zeggen?
Ja, dat lijkt misschien makkelijk, hè? Maar hier komt dus die verrekenprijsregelgeving om de hoek kijken. Heel belangrijk.
Oké.
Wereldwijd eisen belastingdiensten eigenlijk dat transacties tussen verbonden ondernemingen, dus binnen een concern, geprijsd worden alsof ze compleet onafhankelijk zijn.
Alsof het vreemden zijn.
Precies, dat is het armslengtebeginsel, het zakelijkheidsbeginsel.
Het zakelijkheidsbeginsel, ja. Dus doen alsof je zaken doet met een willekeurige derde partij, ook al is het je eigen dochter.
Exact. En de reden is, primair fiscaal. Belastingdiensten willen niet dat bedrijven winsten gaan schuiven naar landen met lage belastingen.
Ah, oké.
Door diensten bijvoorbeeld veel te goedkoop of juist veel te duur te maken. Het idee is, de winst moet belast worden waar de waarde wordt gecreëerd.
Helder.
Dus als jij als dienstverlener binnen de groep niks rekent of te weinig, zeg, alleen je kosten zonder winst, dan kan de fiscus in jouw land zeggen, oh Ens, hier wordt waarde gemaakt, daar moet belasting over betaald worden.
Mm-hmm.
En andersom, reken je te veel, dan kan de fiscus in het andere land zeggen, sorry, deze kosten zijn te hoog, die drukken de winst onterecht.
Ja, logisch.
Die slide 3 waarschuwt daar ook expliciet voor, hè? Geen kosten rekenen of alleen directe reiskosten doorgeven of het verstoppen in andere prijzen.
Oei.
Ja, dat zijn allemaal dingen die kunnen leiden tot correcties, boetes en eindeloze discussies met de Belastingdienst. Flinke risico's dus.
Duidelijk. Dus geen vrienddiensten, maar een zakelijke prijs, alsof je met een externe partij handelt. Oké, het waarom is helder. Maar dan, hoe? Hoe bepaal je die prijs? Lijkt me best lastig voor interne diensten.
Zeker.
Je bronnen noemen een paar methoden, toch?
Inderdaad. En je raakt een goed punt. Een perfect vergelijkbare transactie vinden tussen onafhankelijke partijen voor precies jouw interne dienst.
Ja, dat lijkt me bijna onmogelijk.
Dat is in de praktijk vaak heel, heel moeilijk. De CUP-methode, zoals dat heet, die slide 5 ook noemt, lastig. Daarom zie je vaak dat men teruggrijpt op methodes gebaseerd op de kosten.
Op de kosten, oké. Okay.
De kosten van de dienstverlening plus een winstopslag. Jouw bronnen focussen op twee van die, ja, praktische, kostengebaseerde methodes.
Goed.
Maar voordat we die induiken, even het kernconcept. Slide 4 schetst dat mooi. De basis is, de prijs moet alle volledige kosten dekken plus een zakelijke marge.
Alle kosten plus marge?
Ja. En die kosten bestaan dan weer uit een paar delen. Eerst heb je de directe kosten.
Oké, directe kosten.
Dat zijn kosten die je direct kunt koppelen aan de dienst. Denk vooral aan personeelskosten. Salaris, bonussen, sociale lasten, pensioen enzovoort. Van de mensen die het werk doen.
Helder.
Dan de indirecte kosten. Overhead, zeg maar. Kosten die wel nodig zijn, maar die je niet één op één aan een specifieke dienst plakt.
Zoals huur of zo?
Ja, deel van de huur, afschrijvingen. Kosten voor het centrale management, IT, communicatie, kantoorspullen, dat soort dingen. Die moet je dan op een logische manier verdelen.
Oké, verdelen. Ja.
Dan noemt slide 4 nog direct toewijzbare uitgaven. Dat zijn echt out-of-pocket kosten die je specifiek maakt voor een dienst aan een ander bedrijfsonderdeel.
Reiskosten bijvoorbeeld.
Precies. Reis- en verblijfskosten voor een project bij de dochter. Dat soort dingen.
Ja.
En dan, als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, de winstopslag. De markup.
De markup.
Een percentage bovenop al die kosten. Want ja, een onafhankelijke partij werkt ook niet voor niks. Die wil winst maken.
Logisch. Dus je telt alles op en dan een percentage eroverheen. Lijkt redelijk. Recht toe recht aan. Zijn er ook kosten die je juist niet mag meetellen?
Ja, heel belangrijk punt. Zeker. De bronnen benadrukken dat ook. In slide 4 en 8. Sommige kosten mogen absoluut niet worden doorberekend.
Oké, welke bijvoorbeeld?
Nou, de belangrijkste zijn de shareholder activities. Dat zijn kosten die de moeder maakt in haar rol als aandeelhouder.
Aandeelhouderskosten.
Ja, denk aan de controle van de eigen jaarrekening, investor relations, het beheren van de juridische structuur. Dat soort dingen zijn voor rekening van de aandeelhouder zelf. Daar heeft de dochter geen direct voordeel van waarvoor ze zou moeten betalen.
Aha.
En ook kosten voor dingen die gewoon geen economische waarde toevoegen voor de ontvanger. Die horen er ook niet in.
Oké, dus je moet wel kritisch zijn op welke kosten je meeneemt. Goed, dan die twee methoden. Methode 1 was iets met direct charge.
Klopt. Methode 1, directe toerekening prijs per eenheid, direct charge, staat in slides 5 en 7 en komt ook in de video terug. Deze gebruik je vooral als je de dienst goed kunt meten en toewijzen.
Tijd bijvoorbeeld?
Ja, precies. Vaak op basis van tijd, gewerkte uren of dagen.
Oké, en hoe werkt dat dan?
Nou, je berekent de totale relevante kosten direct plus een deel indirecte voor die dienst of functie. Dan bepaal je een eenheid, zeg een uur- of dagtarief, winstopslag erbij en dan factureer je op basis van het gebruik.
Oké.
Je bronnen geven een heel concreet voorbeeld, hè, slide 7 en de video. Ze berekenen dagtarieven voor 3 niveaus, general manager, manager en staff.
Ja.
Ze pakken de totale jaarkosten per functie, directe personeelskosten plus een deel indirecte kosten. Interessant detail, in dat voorbeeld rekenen ze een vast bedrag van €487.500 aan indirecte kosten toe per persoon.
Per persoon, oké.
Ja, op basis van het aantal medewerkers, zo lijkt het. Die totale jaarkosten delen ze dan door het aantal werkdagen, 240 in het voorbeeld. Dan heb je een kostendagtarief en dan die winstopslag. Erover, 6% in hun voorbeeld.
En wat komt daar dan uit in dat voorbeeld?
Dan krijg je die tarieven. 46.000 voor de general manager, 33.000 voor de manager en 28.000 voor staff. Valuta staat er niet bij, maar het gaat om de systematiek.
Dus als zo'n manager een week, zeg 7 dagen, voor een dochter werkt,
dan is het volgens deze methode 7 keer 33.000 plus eventuele directe reiskosten. Inderdaad.
Oké.
Maar, en dat benadrukken de bronnen ook, die 6% is puur een voorbeeld.
Ah.
Je kunt niet zomaar wat kiezen. De video zegt het ook. Je hebt een benchmark-analyse nodig. Je moet aantonen dat die opslag marktconform is. Vergelijkbaar met wat onafhankelijke partijen zouden rekenen.
Dus die 6% is niet heilig. Je moet bewijzen dat het redelijk is.
Precies, dat is echt cruciaal voor de onderbouwing.
Oké, die directe methode snap ik. Lijkt goed te doen voor meetbare dingen, consultancydagen of zo. Maar ja, wat doe je met die meer algemene diensten? Die misschien voor meerdere bedrijven tegelijk zijn. Centraal management, IT security voor iedereen. Dat kun je moeilijk in uren vatten.
Nee, precies.
Hoe pak je dat aan? Volgens de bronnen?
Ja, exact de juiste vraag. Dan kom je bij de tweede methode. Methode 2. Indirecte toerekening kostenallocatie. Indirect charge. Slides 6 en 7 en de video.
Kostenallocatie.
Ja. Je pakt de totale kosten van die dienst of afdeling en die verdeel je dan over de ontvangers met een logische verdeelsleutel.
Een verdeelsleutel? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, dat is een meetbare factor waarvan je denkt dat die een redelijke afspiegeling is van het voordeel dat iedereen ervan heeft of het gebruik.
Bijvoorbeeld?
Kan van alles zijn. Omzet, aantal FTE, vierkante meters kantoor, aantal computers, aantal transacties, hangt van de dienst af. Het moet wel logisch zijn, hè?
Ja, logisch.
Het voorbeeld in slide 7 en de video gebruikt het aantal medewerkers dat werk doet voor partij A, B en C als sleutel om bepaalde kosten te verdelen.
Oké, aantal medewerkers als sleutel?
Ja, en de berekening daar ziet er dan zo uit. Eerst de direct herleidbare personeelskosten per partij. 100 miljoen voor A, 280 voor B, 120 voor C. Dan de overige indirecte kosten, totaal 39 miljoen. Verdelen met die sleutel.
Ja.
Krijg je 7,8 miljoen voor A, 19,5 voor B, 11,7 voor C. Dan tel je per partij de directe en indirecte kosten op en daaroverheen weer die 6% winstopslag.
Oké.
En zo kom je op die eindbedragen in de slide. 114 miljoen voor A, 317 voor B, 139 voor C. Zoiets.
Zeggen de bronnen daar iets over dat lastig is?
Jazeker. En dat is een fascinerend punt dat ze maken. Vooral in de video en slide 6. Die indirecte methode met die sleutels, die ligt vaker onder het vergrootglas bij de Belastingdienst.
Ah ja, waarom?
Precies wat je zegt. Die sleutel moet echt goed onderbouwd zijn. Is aantal medewerkers wel de beste sleutel voor IT-kosten? Of is aantal laptops logischer? Dat soort vragen krijg je.
Ja.
Daarom heeft die directe methode, methode 1, vaak de voorkeur. Die zien ze als transparanter. De video gebruikt zelfs de Japanse term chokka.
Chokka?
Ja, betekent zoiets als direct maken. De boodschap is, waar het ook maar even kan, probeer het direct toe te rekenen. Dat voorkomt discussie.
Maar ja, dat kan niet altijd. Ze ideaal, direct en praktisch, indirect. Ja, dat is een goed inzicht. Het klinkt alsof er best wat mis kan gaan hiermee. Laten de bronnen ook zien waar de valkuilen zitten, waar je op moet letten?
Ja, gelukkig wel. Slide 8 gaat daar specifiek over. Een soort pas-op-lijstje.
Oké, handig.
Ten eerste, wat we al zeiden, alleen relevante kosten meenemen. Geen shareholder activities, maar ook geen dubbel werk of dingen die geen waarde toevoegen voor de ontvanger. Filter dat eruit.
Ja.
Tweede punt, pas op met pass-through costs. Kosten die je extern maakt en één op één doorbelast. Software licenties of zo.
Oké.
De vraag is, moet daar nou wel of geen winstopslag op? Dat hangt ervan af, zeggen de bronnen. Vereist aparte analyse? Voeg je waarde toe? Loop je risico?
Lastig.
Derde punt, en dat komt steeds terug. Die benchmark voor de winstopslag. Die 6% is niks. Slide 4 noemt nog 5% voor laagwaardige diensten. Maar ook dat is geen automatisme. Je moet onderbouwen waarom jouw dienst daaronder valt en waarom 5% zakelijk is. Anders is je opslag kwetsbaar.
Benchmark, benchmark, benchmark. Duidelijk.
Vierde punt. De benefit test. Heeft de ontvanger er echt wat aan? Economisch nut. Als ze het zelf wel doen, dubbel werk. Of als het puur corporate governance is, eigenlijk shareholder kost, dan mogelijk niet.
Oké.
Verder. Als je met budgetten werkt, vergelijk aan het eind met de werkelijke kosten. Grote verschillen, dan misschien een correctieboeking, een true-up of true-down, zodat het uiteindelijk klopt met de werkelijke kosten plus opslag. Regelmatig evalueren dus.
Ja.
En tot slot, misschien wel het allerbelangrijkste, documentatie. Leg alles vast.
Alles.
Ja, welke diensten? Hoe zijn de kosten berekend? Wat zit er wel en niet in en waarom? Welke sleutels gebruikt en waarom logisch? Hoe is de markup onderbouwd? Verwijs naar die benchmark. Zonder goede documentatie sta je gewoon heel zwak.
Poeh, dat is een flinke lijst. Het is dus echt niet zomaar even wat kosten doorbelasten.
Nee, zeker niet.
Als we dit nou even terugkoppelen naar jou als luisteraar, wat heb je hier nou aan? Waarom zou je dit moeten weten?
Nou ja, kijk, als je werkt bij een internationaal bedrijf, zeker bij finance, control of tax, dan is dit gewoon essentieel.
Ja.
Ja, je moet compliant zijn met die regels, overal. Fouten hierin kunnen echt leiden tot forse naheffingen, boetes, dubbele belasting. Dus het helpt om risico's te beheersen.
Oké, duidelijk.
Maar ook als je niet direct met die prijsstelling bezig bent, maar aan de ontvangende kant zit, bij een dochterbedrijf.
Ja.
Dan helpt het ook. Dan snap je beter waar die kosten vandaan komen die op jouw bordje belanden. Kun je vragen stellen als iets onduidelijk is. Beoordelen of het wel redelijk is. Het zorgt voor transparantie.
Goed punt. Het raakt dus best veel mensen. Oké, laten we de kern even pakken. Wat hebben we nou gezien? Wat zijn IGS? Nou, allerlei support binnen een concern.
Ja.
Waarom die prijs goed moet zijn? Vanwege dat armslengtebeginsel en de fiscus.
Precies, de zakelijkheid.
En hoe je die prijs bepaalt. Twee methoden vooral. Direct toerekenen per uur of dag. Dat heeft de voorkeur.
Als het kan, ja.
Transparanter.
En anders indirect, met zo'n verdeelsleutel. Maar dan moet je die sleutel en de winstopslag heel goed onderbouwen.
Juist. Kostenbasis plus onderbouwde markup.
De kern is dus, behandel je groepsbedrijven als derde qua prijs en leg alles vast.
Precies. Arm's length en documentatie. Dat zijn de sleutelwoorden.
Dan tot slot nog even een gedachte om mee te geven. Iets om zelf over na te denken, gebaseerd op dit materiaal.
Ja, kijk, we zien dat die belastingdiensten steeds slimmer worden, meer data gebruiken. En ze kijken echt naar die verregaande prijzen, juist ook voor die wat zachtere interne diensten.
Hoe denk jij nou dat die ontwikkelingen in data-analyse, automatisering, misschien zelfs AI, hoe gaat dat de manier veranderen waarop bedrijven straks die kosten en waarden meten, verdelen en onderbouwen?
Ja, interessante vraag.
Wordt het misschien makkelijker om aan te tonen dat je armslengt bent? Omdat je veel meer details kunt laten zien. Of ja, creëert die technologie juist weer nieuwe discussies? Hoe pas je het correct toe in deze context? Dat is wel iets om over na te denken voor de toekomst van dit vak.
Zeker, stof tot nadenken. Hoe technologie dit complexe veld gaat beïnvloeden. Nou, bedankt voor het meedenken en het analyseren van je bronnen met ons.
Graag gedaan.
Graag tot een volgende keer.